Bart, we zijn terug.
Jawel. Heb je mij gemist?
Heel erg. Ja. Zoals de socialisten Con Rousseau gemist hebben.
Ja, wel. Ik ben 5 dagen met vakantie geweest. Ongeveer even lang als Con Rousseau weg was uit de politiek. Dus voilà, ik kan er wel iets bij voor. Dan komt het heel dichtbij, zeggen ze dan.
We gaan het er vandaag over hebben. Hè?
Ja, we gaan er een luisteraarsaflevering van maken. Dus alle vragen en opmerkingen komen van luisteraars. En dan gaan wij daar proberen iets verstandigs over te zeggen in deze aflevering. Speciale luisteraarsaflevering van Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen met Bart Eekhout.
En Stavros Kripouris. Welkom.
Vanop de redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Vandaag komen de vragen van luisteraars, maar die zijn natuurlijk niet allemaal afgezakt naar de DPG-kantoren. Dus de vragen worden vandaag gesteld door Jolien.
Ja, Bart Stavros, de terugkeer van King Conne is zeer vaak besproken geweest, ook online deze week. En er waren toch wel een aantal mensen met wat vragen, namelijk welk impact gaat het nu hebben op de resultaten van vooruit? Was het een goed idee? En hoe belangrijk is hij nog voor de partij?
Op basis van de aandacht die hij gekregen heeft, zou ik zeggen toch wel een beetje belangrijk nog. Ja. De impact kan ik moeilijk voorspellen. Ik kan het alleszins niet realistisch voorspellen. Als je me nu op de man afvraagt, dan zou ik zeggen, ja, onderschat het toch maar niet. Hè, want er is onder andere door weldenkende mensen veel gelachen met zijn Instagram-kanaal, met de manier waarop hij daar een soort jongerentaal bezigt. Maar ik zie dat, behalve dat er veel lachers zijn en veel kritiek is, dat er ook heel veel respons is. En dat hij er toch in slaagt op een vrij vlotte manier om toch weer die jonge doelgroep, die niet zoveel heeft met politiek, om die toch weer aan zich te binden. Dus ik zou er niet van verbaasd staan dat ondanks al het gelach, ondanks alle kritiek, waarvan een deel van de kritiek zeker ook terecht is, dat het toch weer gaat pakken.
Ja, je kan er heel schamper over doen, maar feit is wel dat Con Rousseau erin slaagt om mensen het gevoel te geven. Dat is niet een politicus die boven ons staat, dat is iemand zoals ons.
Wat hij op een heel slimme manier doet, ook op dat Instagram-kanaal, is van een soort persoonlijke anekdote of iets, de zon schijnt buiten, en dan plots gaat hij over naar een politiek item dat hij bijna als een soort dilemma-vraag voorlegt. Ja, dat is wel een manier natuurlijk om ook op een zeer laagdrempelige, iets wat oppervlakkige manier, maar toch aan politiek te doen. Dus ik geef hem daar wel kans van slagen.
Ja, sommige mensen spraken wel echt van schande voor de partij, omdat iemand vroeg zich af, hoe kun je nu nog serieus genomen worden als kracht tegen racisme en seksisme, als je zelfs op het hoogste niveau het tolereert? Gaat hen dit geen stemmen kosten?
Wel, ik ben daar een beetje gematigd in. Wat ik wel een cruciaal verschil vind, is aanvankelijk leek het alsof Con Rousseau wel zou kunnen terugkeren als lijsttrekker. Dan sta je bovenaan de lijst en ben je gegarandeerd verkozen. Nu staat hij eigenlijk onderaan, waar hij echt wel zijn stemmen zou moeten verdienen, want onderaan de lijst verdien je geen stemmen van de pot van je partij. Dus je moet echt volledig op eigen kracht verkozen raken. Dus het is wel een manier om aan de kiezers van vooruit te vragen van kijk, het is aan jullie, krijg ik genoeg stemmen op mezelf, op mijn eigen naam, op eigen kracht, om voor jullie partij, jullie vertegenwoordiger te zijn. Dat vind ik wel nobeler dan mocht hij daar van boven gestaan hebben en automatisch verkozen zijn.
Mm-hmm. Op zich zou hij met zijn potentieel zonder veel problemen daarin moeten slagen, maar anderzijds zijn er nog niet zo heel veel politici voor hem geweest bij wie het gelukt is. Herman de Croo is er eentje van. Ik herinner me uit het hoofd dat er een stuk of 3 zijn geweest bij wie het, denk dat Daniel Termont het in Gent ook eens gedaan heeft. Die heeft dan niet gezeteld. Het is minder makkelijk dan het lijkt, maar bon. Hij is ook wel een van de allerpopulairste politici, op zijn minst geweest in Vlaanderen. Dus ik denk dat het hem wel zal lukken.
Het is natuurlijk ook de meeste mensen die op die lijstduwersplaats kwamen, stonden daar ook niet met de expliciete vraag van verkies mij toch van op die positie. Dus dat was eigenlijk een beetje extra ondersteunend, extra stemmen werven voor die lijst. Er zijn weinig mensen die op die plaats echt zeggen, ik heb die stemmen nodig voor mezelf. Celia Groothedde bij Groenen zit nu wel in diezelfde positie.
Voor haar wordt het veel moeilijker, denk ik.
Ja, ja. Dat
is eigenlijk bijna onmogelijk.
Maar laten we wel niet vergeten, de uitspraken van Con Rousseau waren er ver over natuurlijk. Maar ik voel er wel wat voor dat die partij nu zegt, ja kijk, we zetten hem onderaan die lijst. En we kijken, wat vindt de vooruitstemmer van Con Rousseau? Ik vind dat daar wel wat voor te zeggen valt. Vooral ook omdat, waar ik toch wel een beetje gevoelig voor ben, er zijn een aantal mensen in het parlement, en ik zou bijvoorbeeld Philippe de Winter kunnen noemen, die is ondervoorzitter van het Vlaams parlement. Die heeft in zijn leven al veel zottere dingen gezegd, om het zo te zeggen, en veel ergere dingen over mensen van allochtone afkomst, waarmee ik niks van kon Rousseau zijn uitspraken gewoon goed praten. Ja, die is daar ook nog altijd. Hè. Dus ik vind nu niet die uitspraak van kon Rousseau konden echt niet door de beugel, maar om nu voor eeuwig en één dag hem de wedstrijd uit te jagen daarvoor. Ik weet niet of dat nu de allerbeste optie is.
Wat wel interessant is dat we gezien hebben dat na de exit van Conor Rousseau vooruit van zijn pluimen gelaten heeft in de peilingen. Ze zijn wel een aantal procentpunten verloren, maar we weten eigenlijk niet waarom ze die kiezers verloren zijn. Is dat omdat die mensen gedegoteerd waren door de uitspraken van Conor Rousseau? Of is het juist omdat ze Conor Rousseau misten en dat ze daarom eigenlijk die partij niet meer aantrekken? Vonden. Ik denk dat er voor de beide verklaringen een case te maken valt. Dus we weten dat niet goed, wat mensen daar nu eigenlijk echt van denken. Ik denk dat er zowel kiezers zijn die denken van met die partij wil ik niks meer te maken hebben. En voor die mensen zijn er alternatieven. Maar dat er ook mensen zijn die zeggen van zonder Conor Rousseau vind ik het toch maar een heel klassieke, traditionele linkse partij waar ik in het verleden ook niks mee had, dus waar ik nu ook niks meer mee heb.
Nu, samen met het nieuws van zijn comeback kwam ook het nieuws dat hij in het nieuwe programma zit van Erik Goens, het conclaaf.
Dat was wel heel snel beslist, hè?
Voilà, dus dat is nu een programma waarbij dat 7 politieke kopstukken samen in een huis zitten. Nu het opmerkelijke is, Rousseau werd uitgenodigd in plaats van, alleen niet in plaats van, maar middels aan de prateren, de voorzitter niet. Mm-hmm. En dat is iets dat veel mensen toch wel heel opmerkelijk vonden. Eén, de timing, maar ook iemand merkte op, het is wel duidelijk nu dat de lijnen terug uitzet bij vooruit. Het lijkt alsof dat Melissa de Prater enkel nog fungeert als een marionet. En hoe belangrijk is zij nu nog als voorzitter, nu dat hij terug is?
Ja, kleine nuance daarbij is natuurlijk dat Open VLD ook zijn boegbeeld stuurt en niet zijn voorzitter. Dat is dan Alexander De Croo, de premier. En Groen stuurt ook het campagneboegbeeld. En dat is Petra de Sutter en niet de voorzitters Nadia Nagy en Jeremy van Eekhout. Dus hij is niet alleen... Natuurlijk heb ik wel het woord boegbeeld gebruikt en officieel is hij geen boegbeeld. En dat was ook blijkbaar een soort afspraak die gemaakt is met hem, dat hij zich een beetje low profile en enkel in Oost-Vlaanderen zou gaan engageren. Maar bon.
Conor Rousseau die terugkomt is automatisch een beetje een boegbeeld.
Dat is misschien ook wel potentieel een probleem, omdat Conor Rousseau is wie hij is, namelijk Conor Rousseau, iemand die toch met een zeker ego in die politiek staat. En die kan je niet zomaar op een tweede plans rol tevreden stellen. Dus hij gaat altijd van nature groter zijn dan de gemiddelde politicus. En dan zal hij ook altijd van nature in botsing komen met een voorzitter die daar altijd naast gaat staan.
Ja, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf of Conor Rousseau ingaat op alle uitnodigingen. Want wat Conor Rousseau niet heeft, is... het is niet op woensdag bijvoorbeeld dat hij automatisch in Villa Politica zit in het Vlaams parlement, want hij is uit het Vlaams parlement gestapt. Hij heeft niet die automatische airplay. Dus hij moet uitgenodigd worden, de camera's moeten naar hem komen.
Er gaan uitnodigingen genoeg zijn, hoor.
Ja, de vraag is dus, gaat hij daar telkens op ingaan of gaat hij zeggen, nee, ik heb afgesproken met Melissa de Prater dat ik dat niet ga doen. Mm-hmm. Jullie gaan met de camera naar haar moeten gaan.
Dat is wel alleszins heel snel beslist, hè. Dus ik vermoed dat er al veel langer duidelijk was dat hij zou terugkeren en dat dit deel uitmaakte van de planning
dat
bij de partij en bij Conor Rousseau zelf.
Minstens moet hij tegen Erik Goens gezegd hebben, de optie ligt op tafel.
Bart en Stavros, het is een luisteraarsaflevering en sommige van onze luisteraars hebben zelf een fragmentje doorgestuurd.
Dag Bart, dag Stavros. Ik ben Dries en ik ga in juni voor de tweede keer stemmen, maar ik heb nog wat stemadvies nodig. Ik vraag me namelijk af wat je als kiezer best kan doen als geen enkele partij je echt weet te overtuigen.
Niet blanco stemmen. Gebruik je kans 1 keer om de 5 of 6 jaar om je stem op een... op een echte partij uit te brengen. Wij gaan natuurlijk niet zeggen welke partij het moet zijn. De keuze is vrij. De keuze is ook vrij groot in Vlaanderen. Mijn advies zou zijn, maak een lijstje van alle partijen en schrap ze in volgorde van de partij waar je misschien het minste voeling mee hebt, of het meeste afkeer voor voelt. En dan kijk je wie er overblijft. Wat jij voelt, is het gevoel dat, denk ik, bijna elke kiezer in elke democratie heeft, niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, namelijk dat je nooit 100% je eigen verlangens, overtuigingen terugvindt in een partijprogramma. Zoek dan de partij waar je misschien het minste afstand bij voelt, waar je het minste wantrouwen in hebt, waar je het minste afkeer voor voelt. En dat is dan de minst slechte keuze. En dat is eigenlijk een beetje het proces van verkiezingen. Je maakt de minst slechte keuze.
Ja, ik ben het daarmee eens. Ik zou ook niet blanco stemmen, omdat dat een... Je kan natuurlijk blanco stemmen, die optie is er, maar eigenlijk is dat een weggegooide stem. En ik vind dat een beetje jammer, omdat hoe klein het effect van jouw ene stem ook is, het maakt wel een verschil. Dus ik zou ook altijd kijken van, is er toch een partij waarvan ik vind, die sluit nog het meeste aan bij wat ik denk. Dat is de minst slechte optie voor mij. Maar je bent zeker niet alleen, Dries. Er zijn heel veel mensen die in dezelfde positie zitten als jij. Collega's van ons hebben ook voor de krant daar een mooie reeks over gemaakt, de Afgehaakt. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, de politiek, ofwel luisteren ze niet naar ons, of ik weet niet op wie ik wil stemmen. En die mensen haken af, ze stemmen blanco, ze gaan gewoon niet gaan stemmen. Ze verscheuren misschien hun stembrief in het stemhokje. Ik begrijp die frustratie, maar uiteindelijk denk ik dat de beste optie toch nog altijd is om toch iets in te vullen in een stemhokje. Zelfs al is het niet een partij die je steunt, maar een politicus waarvan je denkt, kijk, ik steun de normen en waarden waar die persoon voor lijkt te staan. Dan kan je ook gewoon die persoon aankruisen, dan geef je gewoon een naamstem, geen lijststem. Ik zou ook altijd zoiets doen in plaats van blanco stemmen. Later deze week volgt nog een podcast, duidelijk helemaal in het teken van de Afgehaakten.
We gaan verder met een vraagje van een jonge stemmer, Lucas Bogaerts. Hij gaat voor het eerst stemmen in juni. Hij is dus een first-time voter, zoals er wel meerdere zijn in België. Nu, Lucas maakt zich zorgen over de kloof die er bestaat tussen jonge vrouwelijke en mannelijke stemmers. Hij zegt dat uit peilingen blijkt dat de populairste partij bij jonge mannen Vlaams Belang is, maar dat dat bij zijn vrouwelijke leeftijdsgenoten eerder groen is. Hij zegt, deze trend bestaat ook in andere landen, waar dan mannen eerder rechts of zelfs extreem rechts stemmen en vrouwen eerder naar links gaan. Nu, wat zijn jullie verklaringen hiervoor?
Dat is er zeker met kleine nuance wel, dat uit die enquête ook bleek dat heel veel van de ondervraagde jonge kiezers nog geen beslissing had gemaakt. Dus het is niet zo dat een meerderheid van de Vlaamse jonge mannen voor rechts of extreem rechts stemt, maar er is wel, als van pakweg de kleine helft die al een keuze gemaakt heeft, is het grootste deel, maar dat gaat dan over enkele tientallen procent, gaat stemmen voor VB of N-VA. Los van die kleine nuance klopt dat er een genderverschil is, dat eigenlijk ook wel een heel belangrijke ideologische kloof aan het worden is. Of je man of vrouw, jongen of meisje bent, dat is blijkbaar een heel sterke voorspeller van hoe je in het leven staat. En het is niet alleen bij politieke partijvoorkeuren. Die genderverschillen die lijken ook wel te groeien. En dat heeft voor een stukje te maken met dat jongens tegenwoordig vaker geneigd zijn om zich minder goed te voelen in de samenleving. En mensen die zich minder goed op hun gemak voelen in de samenleving, daarvan weten we dat de kans groter is dat die op radicaal rechts gaan stemmen of op rechts gaan stemmen. Dat die zich niet goed in hun vel voelen, dat ze zich beknot voelen in hun vrijheden. En dat zie je bijvoorbeeld ook in onderwijsresultaten. Dat is die kloof in onderwijsresultaten tussen jongens en meisjes aan het groeien. Jongens doen het veel minder goed dan meisjes op school. En dat heeft ook te maken met dat idee van, ja, dat ze zich niet helemaal op hun gemak voelen in die klas. Dus dat hangt allemaal een beetje bij elkaar. Ze komen ook rolmodellen tegen, zoals een Andrew Tate, die ook helemaal die hen meetrekt in dat radicaal rechtse verhaal. Dus het is een beetje een kluwen van verklaringen die er toch op neerkomt dat jonge mannen bevestiging zoeken voor hun frustraties en dat ze die vaker vinden aan de rechtse kant van het politieke spectrum. Terwijl meisjes omgekeerd, daar geldt eigenlijk de spiegelredenering voor, die zijn dan vaker geneigd die doen het dan wel beter op school vaak, zijn daardoor ook vaak, hebben meer vertrouwen in de toekomst. En mensen die meer vertrouwen hebben in de toekomst, die zullen vaker voor een progressieve partij stemmen. Dus zo kom je eigenlijk tot parallellen tussen gender en politieke voorkeuren.
Heel wat van onze luisteraars en mensen, denk ik, te koer weten niet meer zo goed welke partij waarvoor staat. En bij gevolg weten ze precies ook niet meer zo goed voor welke partij ze best moeten stemmen. Onder hen is Griet. Griet heeft ons een vraag gestuurd. Ze is 45 jaar oud. Ze probeert zo goed mogelijk de actualiteit te volgen en ze is op zoek naar een beetje basisinfo rond politiek. Ze zegt, ik heb geen enkel idee meer welke partij waar nog voor staat en dat is lastig als je bewust wil kiezen. En ze vraagt zich af of dat de partijen dat eigenlijk zelf doorhebben. En ik vind haar vraag wel heel interessant, want ik heb er persoonlijk ook mijn vraag bij. Ze vraagt, is het aan de kiezer om zichzelf grondig te informeren of is het eerder aan de politiek om mensen actief te gaan informeren over een beleid?
Allebei, denk ik. Het is natuurlijk in de eerste plaats aan partijen om te zeggen, kijk, hier staan we voor, stem op ons. Zij moeten dus stemmen komen vragen. Maar ik vind ook wel dat er ergens een democratische plicht is als kiezer om te zeggen, ja, ik wil nu ook wel eens, je moet daar geen dagenlang onderzoek naar gaan doen, maar is een avond kijken van oké, waar staat die partij voor? Waar wil ik voor stemmen? Wat wil ik steunen? Dat is denk ik wel verdedigbaar. Dat kan je denk ik wel vragen van iemand die mag stemmen in een samenleving. Dat die zich een beetje informeert. Ik zeg niet dat mensen die ongeïnformeerd naar de stembus trekken, dat zij geen recht hebben om te stemmen. Maar ik vind het geen verkeerde houding om te zeggen, ja, ik ga toch een beetje kijken naar waar staat die partij voor, wat wil ik steunen. We zijn al een tijdje in de krant, ook telkens in het weekend geloof ik, Bart, overzicht aan het maken van de partijprogramma's. Een soort doorlichting. Ik leer daar zelf ook al heel veel uit. Ja. Wat we eigenlijk proberen telkens is, oké, wat wil die partij nu? Op een paar niveaus, defensie, koopkracht, gezondheid. We laten dan telkens ook een expert aan het woord om dat even... Ja, van naderbij te bekijken, van is dit haalbaar wat die partij vraagt? Dat is natuurlijk allemaal niet in steen gebeiteld. En een partijprogramma is ook vooral een grote wishlist waarvan iedereen weet, ja, die krijg je nooit gerealiseerd na de verkiezingen. Maar het geeft wel een goed idee van waar wil die partij nu precies naartoe. En ik zou Griet aanraden om die stukken misschien eens te lezen. Het kan verhelderend zijn.
Het hoopvol is dat heel veel mensen dat doen. Er is uiteraard heel veel aandacht voor de politieke incidenten. Hè. Bijvoorbeeld de comeback van Conor Rousseau is een vorm van incident. De Chinese spionageverhalen van Vlaams Belang. Dat soort dingen krijgt natuurlijk heel veel aandacht en trekt heel veel luisteraars, kijkers, lezers. Maar ook inderdaad die stukken waar Stavros over had. Of bijvoorbeeld ook de stemtest, hè, die we ook hebben bij de krant. We hebben een beetje een apart stemtest waarbij je eigenlijk kan kijken wat partijen echt gestemd hebben in het parlement. Dus niet op basis van wat ze beloven, maar op basis van wat ze gedaan hebben. En dan krijg je een beetje alternatieve stemtest ten opzichte van wat je bij andere media krijgt. Dat is ook zeer interessant en wordt ook enorm veel gebruikt. Dus je voelt wel, en dat vind ik wel hoopvol, dat mensen ook behalve de incident van alle dag ook op zoek zijn naar die grondige informatie over waar partijen, waar politici voor staan. En dat is toch wel, mooi.
Hallo, ik ben Arno uit Gent. In aanloop naar de verkiezingen volg ik jullie podcast op de voet en ik geef jullie bij deze een pluim voor de grondige analyses. Mijn vraag gaat over de aankomende verkiezingen. Ik zou graag te weten komen welke parlementsleden en senatoren het meest aanwezig en positief actief zijn geweest in de voorbije legislatuur. Ik zou graag weten wie ik wel en niet kan belonen voor het goede werk.
En vooral Arno, ik geef jou 100% gelijk dat je vaak naar deze podcast luistert.
En wij kunnen jou een beetje helpen dus. De echte lijsten, die hebben wij ook niet. Maar in het algemeen kan je wel zeggen dat politici die nog een drukke baan, een druk mandaat hebben buiten het parlement, dat die het vaakst met de voeten slepen in het parlement. Dus bijvoorbeeld partijvoorzitters, denk aan Conor Rousseau, nu Bart De Wever, die scoren heel slecht wat de aanwezigheid betreft in parlementaire werk. Maar bijvoorbeeld ook politici met een belangrijk lokaal mandaat. Ik denk dat havenschepen Annick de Ridder in Antwerpen, de politica was in het Vlaams parlement het minste aanwezigheid. Maar goed, dan nog kan je vragen stellen of het dan wel nuttig is om die twee mandaten toch te gaan combineren, want ze staat nu weer op een verkiesbare plaats. Dus daar kun je dan wel kritiek op geven. Dat is een van de regels die je wel kan aanhouden. Maar een echte, inderdaad, zoals je zegt, een echte aanwezigheidslijst of een afwezigheidslijst van parlementen hebben we niet. Parlementen houden dat wel bij, want een deel van hun loon hangt daarvan af. Maar daar wordt een beetje mee gefoefeld, want je hoeft alleen maar aanwezig te zijn bij de stemmingen. Wanneer je dus je vinger op de knop duwt en ze dus fysiek je aanwezigheid kunnen vaststellen. En het volstaat dus om een uurtje per week aanwezig te zijn om officieel aanwezig te zijn in het parlement. Dus of je dan wel of niet hard gewerkt hebt in de commissies, daar valt niks van te zien. Van die commissies zijn ook wel aanwezigheidslijsten. Daar hebben we in de krant ook eens een stuk over gemaakt, maar dat was een beetje een moeilijke bevalling, omdat er ook vaak mensen in die commissies zitten die niet op de officiële verplichte aanwezigheidslijst staan. Dus mensen die een commissie bijwonen omdat ze voor een bepaald dossier geïnteresseerd zijn. En dus dan lijkt het alsof er minder mensen zijn dan er in werkelijkheid geweest zijn. Dus het is een beetje een moeilijk verhaal, maar je kunt er wel ergens een lijn in trekken.
Ik wil misschien ook nog even toevoegen, aanwezig zijn in het parlement en vragen stellen, schriftelijk of mondelinge vragen, is ook niet noodzakelijk de allerbeste graadmeter om iemand op te beoordelen. Het is zeker relevant, maar Er zijn ook veel politici die in het parlement zitten en vragen aan de lopende band indienen. Vragen die ofwel nergens op slaan of nergens over gaan. Of vragen die gewoon voorzetjes zijn voor hun minister. Ik herinner me in de vorige legislatuur, ik weet niet meer precies wie het was, maar het was iemand van N-VA die in het wekelijkse vragenuurtje in het parlement eigenlijk de vraag kwam stellen: minister, wat vindt u van uw eigen beleid? Goed, dan heb je inderdaad een vraag gesteld als N-VA'er aan een N-VA-minister. En dan heb je dus echt 0,0 bijgedragen aan de democratie, omdat je gewoon je eigen minister vraagt om zichzelf een applausje te geven. Dus ik zou zeggen, ga er ook een beetje omzichtig mee om, want die cijfers en die hoe vaak heb ik een vraag gesteld, dat zegt ook zeker niet alles.
We moeten het ook nog hebben over jullie lievelingsonderwerp, namelijk gaat N-VA samenwerken met Vlaams Belang?
Terecht een liefdesnest.
Exact. Nu, heel wat luisteraars hebben terecht opgemerkt dat het de laatste maanden in zowat elke podcast of duidingsprogramma, als het te maken heeft over politiek alleszins, gaat over de vraag, gaat N-VA samen met het Vlaams Belang? Nu, een aantal luisteraars stellen ook de vraag in de omgekeerde richting, namelijk wat als N-VA geen coalitie vormt met het Vlaams Belang, waaronder Joshua Lindeboom. Hij maakt eigenlijk dezelfde denkoefening en hij zegt, wat als er een Gigaldi-coalitie zou komen? Misschien moet jullie eens uitleggen wat een Gigaldi-coalitie is. Want ja, hij vraagt zich af, wat zijn de sterktes en zwaktes hiervan? En wie zou er dan premier zijn?
Gigaldi, dan hebben we het over Vivaldi plus N-VA?
Min groen, denk ik dan.
Wel, dat is een goede vraag.
Ja, want anders dan wordt het eigenlijk een soort een regering van nationale eenheid, minder radicale partijen.
Ja, dus min defi ook.
Dan ga je wel een heel vreemd geval krijgen. Gigaldi, is die term, die komt van Dave Sinard, zeker?
Dat is een term van Dave Sinard.
Ja, vind het wel goed gevonden. Dat gaat dus volgens mij over een regering met N-VA enerzijds en dan ook nog van Vivaldi houden we dan over de liberalen, Open VLD, de socialisten vooruit en de christendemocraten CD&V als we het over het Vlaams parlement hebben. En dat zal ook nodig zijn, denk ik. Ik denk dat je vier partijen wel nodig gaat hebben om, die kans is alleszins groot dat je vier partijen nodig gaat hebben om een meerderheid te vormen, zelfs in Vlaanderen. Het zal zeker nodig zijn als je met een Vlaamse meerderheid wil werken in het federale parlement. Dat is in principe geen wettelijke verplichting. Nu bijvoorbeeld Vivaldi vandaag heeft geen Vlaamse meerderheid in het federale parlement, maar daar is wettelijk niks mis mee. Maar goed, er lijkt wel een idee te bestaan dat dat een mogelijke toekomstige coalitie zou zijn. Die heeft het nadeel dat je minstens vier partijen nodig hebt en dat het dus een ingewikkeldere oefening wordt om iedereen tevreden te stellen in het regeerakkoord. Veel meer mogelijkheden dan dat zijn er eigenlijk niet.
Wat ik me wel afvraag, ging de vraag dan over Vlaams of federaal? Want ook op federaal niveau zie ik wel een scenario waarbij het grootste deel van Vivaldi zou kunnen samengaan met N-VA, maar dan ook effectief zonder de Groenen. Ik denk, mocht iemand vandaag vragen aan mij om geld te zetten op de volgende coalitie, dan denk ik federaal, Partij verschermt heel de tijd met het feit dat Vivaldi 2 al in de steiger staat. Dat klopt volgens mij echt niet. Als ik vandaag mijn geld erop zou moeten zetten, dan wordt de volgende coalitie en ik Vivaldi min de Groene plus N-VA. Omdat je dan een aantal problemen vermijdt. Je hebt een partij minder, wat al meevalt als je van 7 naar 6 kan. Dat werkt al iets makkelijker. En, zoals Bart zei, ook op Vlaams niveau zou die coalitie wel eens levensvatbaar kunnen zijn. En dan kan je eigenlijk met een gelijkaardige coalitie regeren op federaal en Vlaams niveau, wat het parallele coalities, dat maakt het besturen langs de twee kanten ook weer een stuk makkelijker. En je creëert dan nog eens waarschijnlijk een Vlaamse meerderheid in de federale regering, wat ook weer een voordeel oplevert, dat je die kritiek niet hebt.
Het belangrijkste sta in de weg is eigenlijk dat communautaire luik van het N-VA-programma, dat voor hen superbelangrijk is. Daar was toch een beetje alleen mee staan, zeker in die radicale vorm die zij voorstaan, namelijk echt een doorgedreven staatshervorming en echt een doorsteek naar confederalisme. Dat zie ik niet gebeuren en ik weet niet goed hoe N-VA die bocht gemaakt krijgt in zijn hoofd. Maar los daarvan denk ik dat inderdaad de meest logische regeringsformule zou kunnen zijn voor de nabije toekomst. Ook gelet op het feit dat er wel wat uitdagingen wachten op die toekomstige regering. En dat je dus best toch wel met een beetje een sterke, brede meerderheid zit om dat verkocht te krijgen.
Bart en Stavros, we kregen een vraagje van Pascal van Hoek. Hij vroeg of dat een overwinning van PvdA of PTB in Brussel wereldnieuws zou kunnen zijn. Heeft het zich eigenlijk ooit al eens voorgedaan dat extreem links in Europa aan de macht komt?
Ja, natuurlijk. In mijn vaderland, in Griekenland, Syriza, tijdens de economische crisis. En dat is daar trouwens niet zo bijzonder, want je hebt in Griekenland op dit moment bij de grootste partijen heb je niet alleen Syriza, die denk ik de tweede grootste partij is in het Griekse parlement, maar je hebt ook nog gewoon de communistische partij van Griekenland, die zit ook nog in het parlement. Dus die zijn wel nooit aan de macht geweest, maar extreem links of uiterst links is best wel groot in Griekenland. Ik was onlangs nog eens toevallig de kieslijsten van de vorige verkiezingen daar aan het opzoeken en de eerste partij die daar bij het Wikipedia-artikel vindt is echt heel extreme anticapitalistische partij. Die had wel geen zetels in het parlement, maar je hebt heel veel extreem linkse partijen daar. Maar dus Syriza, effectief, die zijn aan de macht geweest tijdens de economische crisis. Het werd ook gezien als een hele serieuze partij toen, maar die heeft ook wel echt moeten inbinden.
Ja, dus die hebben eigenlijk wel, toen ze aan de macht waren, zijn die wel een beetje meer naar het centrum, dat is misschien wel overdreven gezegd, maar toch naar het, zeg maar, een centrum-linkse partij opgeschoven, door de feiten eigenlijk gedwongen.
Ja, door de feiten, effectief, omdat Europa zei, kijk, dit ga je moeten volgen, dit strikte economische regime ga je moeten volgen, anders gaan jullie gewoon failliet moeten gaan. Daar is niks anders aan te doen. En ze hebben dat toen wel moeten slikken. De enige grote Syriza-naam die daar altijd is tegen in blijven gaan is Yanis Varoufakis, die flamboyante Griekse minister van Financiën die toen legendarische discussies had met de Duitse minister van Financiën, Schauble. Die kwam ook altijd toe op die Europese top, denk ik, op zijn bronnen met een leren jas aan. Dat was een heel vreemd zicht. Dat is een heel bijzonder figuur die eigenlijk tot op vandaag nogal zijn eigen koers blijft varen. En over wie ik trouwens, dat is een van mijn favoriete trivia-anekdotes. Mag ik ze even vertellen?
Zeker, we wachten.
Ken je het verband tussen Yanis Varoufakis en Jarvis Cocker, de zanger van Pulp?
Nee.
Pulp heeft een heel bekend nummer, waarin Jarvis Cocker zingt over zijn lief, terwijl hij studeerde in, ik geloof, Oxford, als in een grote Engelse stad. En daar zingt hij, she came from Greece, she had a thirst for knowledge.
Common people.
Common people gaat over een hotijne Griekse vrouw, waarmee echt niet samen te leven valt.
Eigenlijk een nummer waarin hij afrekent met de hogere klassen die als snobs neerkijken op de common people, op het gewoon volk. Hè?
Exact, ja. Maar die Griekse vrouw bestaat echt. Ja. En is de vrouw van Yanis Varoufakis.
Nee.
Ja, toch wel. Ja.
Het is gewoon,
het is een van mijn favoriete anekdotes.
Ja, terecht. Ja. Het is een geweldig verhaal.
Het is geen antwoord op de vraag, Jolien, maar
nee,
kan het toch.
Nee, dit is een heel andere vraag. Hier moeten we een andere podcast voor beginnen. Okay.
Dan nog even een nuance als ernstig deel van het antwoord op deze vraag. De kans dat PTB-PVDA in Brussel ook echt aan de macht komt, is wel heel klein, omdat andere partijen zich daar niet meteen mee samenwerken, zeker niet de Nederlandstalige partijen, die in een Brusselse gewestregering ook nodig hebben. PTB doet het natuurlijk wel heel erg goed in de peilingen, zeker in Brussel, maar ik zie ze niet effectief deelnemen. Trouwens, ook Franstalige partijen zitten daar niet op te wachten, want het gekke is, als je denkt aan radicaal links in België, dan denk ik uiteraard automatisch aan Franstalig België, waar de PTB traditioneel een grote partij is geworden, maar ze zijn nog nergens in open. Eigenlijk is daar ook nog altijd een soort cordon rond hen in de feiten aanwezig. Ze zijn in geen enkel lokaal bestuur in Franstalig België aanwezig. Ze zijn wel aanwezig, dat is het opmerkelijke, in Vlaanderen, in Zelzaten en in het district Borgerhout in Antwerpen. Dus waar je zou denken, ja, in Vlaanderen is de weerstand tegen extreem links in het bestuur groter. Ja, in de feiten zitten ze hier al op een aantal lokale plekken wel in het bestuur, in Franstalig België nog niet.
Afsluiten gaan we doen met een speciale persoonlijke vraag aan jullie, die misschien iets minder over politiek gaat, maar meer over jullie, van een speciale luisteraar. En ik ben eens benieuwd of dat jullie hem zullen herkennen.
Bart en ik kijken allebei vol paniek.
Dag Bart en Stavros. Wat is het beste politieke boek dat jullie al hebben gelezen? Ja, dat is eigenlijk een verdoken manier om te vragen hoeveel boeken van politici jullie al hebben gelezen. En zouden jullie die eigenlijk lezen als het niet nodig is voor het werk? Zeker vlak voor de verkiezingen maken politici er precies een sport van om hun ideeën op papier te zetten. Al verliezen die aan kracht omdat je kan raden wat erin staat, zei politiek journalist Rick van Kouwelaert onlangs op Radio 1. Zijn jullie het met hem eens?
Dat was volgens mij onze goede collega Pieter Gort.
Ja, dat denk ik ook.
Wiens stem wel angstwekkend goed lijkt op die van Christian van Tilo.
Ah, ik dacht eerst Karel Drabbe.
Het is Pieter. Het is juist.
Wat is jouw favoriete politieke boek, Bart?
Wel, ik heb er onlangs een fantastisch boek gelezen, maar ik ontwijk een beetje de vraag, want het is geen boek van politici. Dat is Brexitland. Een boek van Britse politicologen die eigenlijk de hele totstandkoming van de stemming die ertoe geleid heeft de UK uit Europa is, uit de Europese Unie is gestapt. Hoe dat eigenlijk een soort blauwdruk is van opkomst van radicaal rechtse, populistisch rechtse partijen overal in Europa. En ik heb dat boek bijvoorbeeld gebruikt toen ik zelf onlangs een analyse gemaakt heb over de opkomst van Vlaams Belang bij ons. En het is echt... Ik zou het echt... Iedereen die een beetje dieper geïnteresseerd is in politiek en wil begrijpen wat er hier gebeurt en waarom het gebeurt en hoe het kan gebeuren, die zou ik zeker dat boek aanraden. Het is een boek van politicologen. Het is een beetje een taaie zit, ook in het Engels. Maar het is zeker leesbaar. Boeken van politici, daar ben ik zelf wat minder fan van. Ik weet niet of jij een geheimtip hebt.
De meeste boeken van politici vind ik in het beste geval zeer middelmatig. Mm-hmm. In het slechtste geval zijn ze echt zeer saai en langdradig en zijn het gewoon samenvattingen van hun speeches en partijprogramma's.
Het boek van Christophe Calvo vond ik nog wel de moeite van het lezen waard. Hè. Vond ik dat hij behalve wat je in elk politiek boek terugvindt, een soort samenvatting van een programma, vond ik ook wel dat hij een beetje een inkijk gaf in zijn eigen frustraties, zijn eigen falen in de politiek en waarom hij is gefaald. Dat vond ik nog wel een eerlijk interessant, ook voor het menselijk opzicht, eerlijk interessant boek.
Wat ik politieke boek, ook helaas een boek geschreven door politicologen, of één politicoloog alleszins, maar wat ik... denk ik een achttal maanden geleden gelezen heb, waar ik echt van onder de indruk was. Ruling the Void van Peter Mayer. Ja. Een heel dun boekje eigenlijk, helemaal niet lang.
Klassieker.
Echt een klassieker. Ik had het nooit gelezen, maar wow, echt fantastisch goed over de val van het klassieke centrum, de klassieke centrumpartijen over heel Europa. Dus echt indrukwekkend hoe diep die analyse gaat. Niet alleen dat een fenomeen is dat zich overal in Europa heeft doorgezet, maar ook de impact daarvan, de gevolgen, hoe die vlucht uit het centrum zich vertaalt in de afstand tussen burger en politiek. Dat is echt heel, heel fascinerend.
En ik heb nu een linkse politicus genoemd, ik kan ook een rechtse noemen. Het uiveren van Bart de Wever, dat mag ook gelezen worden.
Ja.
Dat zijn echt... Ik denk ook dat hij de pen zelf vast... Daar verdenk ik hem echt wel van dat hij de boeken ook zelf schrijft. Zijn laatste boekje over woke, het heet ook zo, over woke, vond ik inhoudelijk wat dunner. Het is ook fysiek een beetje dunner. Maar ik vind dat hij wel consistente lijnen... Dat er wel een consistente lijn in zijn betoog zit. Dus ik vind ook voorstanders en tegenstanders allebei er goed aan doen om dat boek te lezen, om die boeken te lezen. Wat eigenlijk ook wel geldt voor... dat is dan weer geen politicus, maar een belangrijk politiek boek in Vlaanderen vond ik toch Reset van Mark Lagardus.
Ja.
Ook een boek dat eigenlijk wel een beetje voorwerp is geweest van debat en ook wel zou kunnen zeggen dat een aantal dat er een soort reset-breuklijn is ontstaan in de Vlaamse politiek, dat partijen zich ofwel aan die gemeenschapskant gezet hebben, ofwel meer aan die cosmopolitische kant. Dus die breuklijn, die werkt Elgardus in zijn boek in zeer scherpe taal en ook in heel veel pagina's uit. Maar ook daarvan vind ik dat zowel voor- als tegenstanders er alleen maar deugd van kunnen hebben van een boek te lezen.
Wat vond je het slechtste politieke boek dat je ooit gelezen hebt?
Er zijn zoveel, man. Dat is echt zoveel. Ah, dat is echt niet te doen. En zeker nu in deze verkiezingstijd zijn die boeken echt, die zijn niet aan te slepen en ze zijn niet te lezen. Echt. Ja. Ik begrijp ook niet waarom politici, dat is toch een soort ijdelheidsprojecten, dan bezweren van innerlijke demonen, het idee van iets nagelaten te hebben, maar ik vind het, nee. Als je geïnteresseerd bent in politiek, luister naar podcasts en laat de boeken gewoon liggen.
Ja, dat is waar.
Bart Stavros, ik denk dat we hiermee gaan afronden voor deze luisteraarsaflevering. Bedankt aan iedereen die vragen heeft ingestuurd. En vragen kan je altijd insturen via podcast@morgen.be.
Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van Lopende Zaken.
Ja, dan zetten we onze tandjes weer gewoon in de politiek actualiteit. Tot de volgende. Heb je nog andere vragen over politiek en over politieke podcasts? Stel ze gewoon. Dat kan via mail podcast@demorgen.be. Dag.